Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/WK-spel.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De eerste halve finale van het WK voetbal staat op het programma. Wat is het plan voor Kroatië? We gaan het hebben over de overtredingen op Messi en Tilburg Trainerskerkhof. Dit is de AD WK, voetbalpodcast eigenlijk van 13 december met Mikkel Schauka vanuit Doha. Mikkel, ik vroeg me af, hè, als je nou een tatoeage zou kunnen nemen van een bijzondere gebeurtenis in het voetbal dat je hebt gehad. Welke zou jij kiezen, iets wat je hebt meegemaakt de afgelopen jaren?
Ik denk Messi met die handen achter zijn oren.
Ja, die was te makkelijk
natuurlijk. Nee, flauw. Nee, ik ben niet het type van tatoeages en al helemaal niet van een WK-gebeurtenis. Maar jij wil natuurlijk toch een antwoord hebben. Nee, ik zou het echt niet weten waar ik een tatoeage van zou kunnen zetten. Stel dat ik een tatoeage-liefhebber zou zijn, dan zou ik een tatoeage laten zetten van... Die goal van Bergkamp, toch?
Ja, dat je dan dat je de uitspraak
maar, hoe zeg je?
Van Vergelder zo. Dennis ja. Bergkamp.
Ah. Nee, niet van Vergelder. Nee. Die bal, maar goed, nee, ja, het zou nooit gebeuren. Maar ja, dat is een van de dingen die wel bij een WK blijven hangen. 82 ja. Natuurlijk. Maar hoe vang je het mooie Braziliaanse voetbal in een tatoeage?
Ja, daar zit je vaak een gezicht
Socrates,
op.
Socrates, gewoon Socrates doen.
Ja, zo Socrates in je nek zo. Weet je, dat er helemaal Socrates
nee, kuit.
Staat. Ja, op je kuit.
Op mijn kuit dan, ja.
Ja. De eerste halve finale staat op het programma vandaag. Merk je daar wat van in Qatar, dat het echt tijd is voor de halve finale? Merkt je dat?
Ik merk wel dat het een beetje aan het leeglopen is. Hè? Als je perscentra en zo bekijkt, metro's, het is rustiger. Dat houdt denk ik in dat de meeste mensen die hier waren voor de andere landen toch wel vertrokken zijn. Logischerwijs. Mm-hmm. Alleen de Marokkanen stromen nog binnen hè, met tientallen vluchten per dag. En de Argentijnen, die waren er al. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel Indiërs en Bengalis noemen ze het geloof ik, uit Bangladesh. Mm-hmm. En dergelijke die in Argentinië shirts rondlopen. Dus dat zie je nog wel. Maar ja, ik vind altijd een beetje, dat aan het begin van het toernooi heb je elke dag een wedstrijd. En dat is dan in één keer, ze gaan natuurlijk veel landen uit in die knock-out fase, logischerwijs. En dan bloedt het ook een beetje dood altijd naar die finale. En in Rusland mochten we kiezen. Sjoerd en ik deden toen ook het WK. Dan vind ik het toch fijner om het in het begin te doen. Hoewel veel van die wedstrijden het eigenlijk niet toe doen. Mm-hmm. Dan heb je achter elkaar die wedstrijden. En op het eind is het toch een beetje wachten totdat die wedstrijd gespeeld wordt. Vandaag was die persconferentie dan van beide trainers. En die blikken dan een beetje vooruit. Maar ja, het zijn nog vier wedstrijdjes waarvan de één totaal niet toe doet natuurlijk. Die derde en vierde plek.
Ja.
Maar je proeft ook wel volgens mij in Nederland dat mensen alweer overgaan tot de orde van de dag. En ik hoor jou net de onderwerpen opnoemen. Ja, dan komt het al op Willem II en van de week bij ADO Den Haag. Dus heel langzaam schakelen mensen ook weer door naar hun eigen competitie.
We moeten het nog hebben over Noppert. En er zijn genoeg dingen die we moeten hebben. Maar het gebeurt toch, zeg maar, dat uiteindelijk, op die persconferentie bij de Argentijnen ging het toch weer over het feit dat ze nu worden gezien als een onsportieve ploeg. En de bondscoach, die heeft al duidelijk gezegd, Scaloni, dat is niet zo.
Het zou natuurlijk gek zijn als hij zou zeggen, wij zijn een heel onsportieve ploeg. Maar ja, wereldwijd is dit natuurlijk een beetje. Het is niet zo dat het vol Nederlanders zat en die allemaal nog eens een gram wilden halen over wat er gebeurd is. Ze hebben zich toch een beetje laten kennen. Messi heeft zich voor het eerst eigenlijk van zijn ordinaire kant laten zien. Maar ook die foto waar natuurlijk een langer verhaal aan vast zit dan alleen wat je ziet met die handen achter die oren. Ja, het was allemaal een beetje too much en dat wordt ze toch een beetje aangerekend. En Kroatië... Dat gaat hier niet een vol stadion hebben met mensen die erachter staan. Maar de mensen die voor de televisie zitten, die zullen misschien toch een beetje naar richting Kroatië kantelen. Waar Modric, modelprof, modelvoetballer, waar je in de documentaire van de FIFA nog eens ziet hoe die Livakovic een beetje bij hem betrekt. Hè? Ja. Van die keeper van, je moet stappen gaan maken. En je bent toch een goede keeper en er is toch niks aan de hand. En de jongen zie je dan een beetje opfleuren. Ja, die coach die van onbesproken gedrag is, die eigenlijk niemand kende, die nu zijn tweede WK-finale misschien wel gaat halen. Dus Kroatië heeft ook wel een gunfactor. Zal het wereldwijd natuurlijk wel doorslaan richting Messi. Omdat eigenlijk denk ik toch wel het grootste gedeelte van de wereld hoopt dat hij toch die prijs nog een keer pakt.
Ja.
En dan is dit zijn enige kans.
Maar
de laatste kans.
Merk je op zo'n persconferentie van die bondscoaches? Merk je nog wat voor, want er zijn minder journalisten, zei je net al, het is leger.
Nou ja, in die perszaal natuurlijk nog wel. Maar als je het perscentrum ziet, dan zat het restaurant altijd bomvol. En nu wandel je zo door als je naar het buffet wil lopen. Dus je ziet dat het gewoon minder druk is. Maar ja, wat je merkt is, Scaloni is geen prater. Was dat al niet en verschoot in de verdediging. Hè? Hij kent Messi goed, is helemaal geen vervelende jongen. Ophouden nu. We hebben ons echt niet zo laten gaan, enzovoort, enzovoort. Ja, en die Dalits, die speelt in op het gevoel. Hè? Ik vertrouw me aan jongens. We hebben hier al eerder gestaan. De mooiste wedstrijd die wij wonnen was niet Brazilië dit WK, maar was het vorige WK in de halve finale tegen Engeland, die we met 2-1 wonnen. Ja, ze zijn natuurlijk wel topspelers in de loop der jaren weer kwijtgeraakt. En Rakitic is er niet meer bij.
Nee.
Maar nog steeds staan ze er. Zijn wat jonge jongens bijgekomen. Ja, hij geeft helemaal aan dat zij ook weer fris zijn. Dat er niks aan de hand is. Dat ze klaar zijn voor deze wedstrijd. En ik acht ze ook niet kansloos. Argentinië begon als een van de favorieten. Maar je hebt toch gezien gedurende het toernooi dat ze mankementen hebben. Van Saoedi-Arabië zelfs verloren. Tegen Nederland kunnen ze in de laatste 7 minuten de voorsprong niet vasthouden. Er zit wat stress op natuurlijk. En dat zal er bij Kroatië minder op zitten. En dat Kroatië toch elke keer weer, ook op het EK, door de groepsfase heen. Vorige WK ver gekomen in 98, weten we nog, hebben ze de halve finale gehaald. Dus voor zo'n klein voetballand doen ze het heel goed. Zeker vergeleken bij de buren Servië, die eigenlijk helemaal niet uit de verf komen. Dus ja, als je die trainer hoort praten, dan krijg je toch wel een soort van sympathie voor hem. Dus Scaloni probeert te repareren wat er te repareren valt. Maar deze trainer, ja, roemt zijn spelers en straalt vertrouwen uit voor die wedstrijd. En waarom ook niet?
Ja, en heeft hij toevallig nog gezegd dat Messi, ja, weet je, die eigenlijk speelt Argentinië met 10 man in plaats van met 11. Messi verdedigt niet mee. Of heeft hij gezegd, Messi is een topper, daar moeten we voor oppassen. Wat een geweldige voetballer. Wat heeft hij gedaan? Welke weg heeft hij gekozen?
Nou, hij heeft hem zich een beetje op de vlakte gehouden. Iedere trainer zegt dat Messi natuurlijk een geweldige speler is. Dat zei Van Gaal ook. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als Lionel Messi na al die jaren zich laat opfokken door een opmerking van Louis van Gaal. Omdat hij had gezegd, ik verwacht wat meer van een nummer 9. En ik zou hem bij mij op 10 laten spelen. Ja, kom, ja. Ik geloof het wel hoor, dat het uit zijn verband is gerukt. En die keeper heeft het ook letterlijk gezegd. Die had het ook zelfs een screenshot van gemaakt, hè, van al die opmerkingen van Louis. Ja, zo werkt het dus blijkbaar toch nog. Dat mensen zich ergeren en opfokken in een wedstrijd omdat een trainer van de tegenstander iets gezegd zou hebben. Zelfs op dit niveau, terwijl motivatie natuurlijk genoeg is om die wedstrijd te winnen, omdat je dat toernooi wil winnen. Maar blijkbaar is rancune toch altijd een goede drijfveer, een beetje wraak in de sport. Dus ja, dat kan ook averechts werken. Zie hoe wij tegen West-Duitsland speelden in 74. Hè? Niets liever dan dat we toen hadden gewonnen, de heel Nederland, alles wat er omheen hing. En uiteindelijk lukte dat niet. Ik denk dat die Kroaten het juiste pad bewandelen en wat minder op agressie gaan zitten. Ik ben benieuwd of dat werkt. Ik denk niet dat de Argentijnen zich in de aanloop nu hebben gestoord, want die Kroaten hebben echt niets gezegd in de aanloop.
Het interessante was wel, ik las wel dat een aantal Kroaten gisteren volgens mij bij de persconferentie, dachten voor nog bij de spelers, die hadden gezegd, we gaan niet één man op Messi zetten. Dat is een beetje het verhaal natuurlijk wat we gebracht hebben naar aanleiding van 2014. Moet je één man opofferen of niet? Eigenlijk heeft Oranje dat ook niet gedaan. Die hebben eigenlijk Messi laten lopen en opgevangen in de zone steeds waar die kwam. En daar was het of Timber of dan weer Ake. Maar eigenlijk is dat een nieuwe manier van bespelen eigenlijk, hè, van Messi.
We hebben het natuurlijk gevraagd aan Frenkie de Jong. Die zei hoe het in Spanje ging. En die zei dat ze op alle mogelijke manieren hadden geprobeerd. En dat er altijd wel 2-3 mensen klaar stonden op het moment dat die aangespeeld zou worden. Ja, het toverwoord bij ons was de paaslijnen eruit.
Ja.
Van Gaal was nog geïrriteerd, want Johan Derksen had dat gezegd. Dat werd door Veronica hier gevraagd op de persconferentie. En toen zei Van Gaal, het is ook allemaal niet zo bijzonder dat hij dat baanbrekend of zo, dat hij dat heeft verzonnen. Maar dat is het natuurlijk. Maar ja, in het verleden, in de oude wets, ging het er wel om zo. Hè? Ik kan me herinneren dat Maradona in de finale in 86, dat Mateus erop ging spelen.
Ja.
En dat ging nog best goed, maar net niet goed genoeg om de wereldtitel te pakken. Maar ja, Nederland speelde op het middenveld best ouderwets, hè, met het volgen van spelers. Dus je zou ook kunnen denken, ja, offer één iemand op aan Messi, dat is ook niet zo dat het dan hele gaten vallen. En het probleem is natuurlijk bij hem, en het zal ook Kroaten zullen dat hebben gezien. Ja, hij wandelt zich vrij natuurlijk. Hij doet niet mee op het moment dat ze de bal verliezen. En dan op het moment dat je er zelf aan de bal bent en denkt van, we zijn lekker aan het voetballen, je verliest hem, dan staat hij nog ergens in een zone waar die niet kort gedekt wordt. En dan komt hij aan het werk. Dus ik ben ook benieuwd hoe zij het gaan oplossen. Maar ik denk dat ze wel degelijk iemand in zijn buurt gaan houden. Ik kan me niet voorstellen dat zij het ook met zonnedekking en dergelijke op gaan lossen.
Nee, het belooft alleen wel, denk ik, niet een hele sprankelende wedstrijd te worden als je het zo op een rijtje zet wat Kroatië speelt en hoe Argentinië speelt eigenlijk.
Nee, bijna nooit. Hè. Alleen als het natuurlijk snel een doelpunt valt. Ja, ja. Dan gaat de andere ploeg gaat eruit komen. Maar dat zie je nu bij al die knock-out wedstrijden wel. Ja, als het 0-0 blijft, dan zie je dat iedereen toch wel bang is om achter te komen. En het is ook nog zo, als het 1-0 wordt, dan krijg je ook scenario's als bij Marokko. Ja, dan gaat één ploeg rond de 16 hangen en dan moet die andere ploeg er nog maar doorheen zien te komen. Dus voor de schoonheid van het spel moet je bidden dat er toch nog één of twee partijtjes tussen zitten die het mooi maken. Maar de spanning maakt vaak veel goed. Elke fout kan fataal zijn en er staat zoveel op het spel nu. Een WK-finale halen, ja, dat vergoedt wel veel. Maar echt een sprankelende open wedstrijd, dat kan eigenlijk alleen als er een ploeg op voorsprong komt en de andere ploeg eruit durft te komen om ook zijn tweede goal nog te maken.
Ja, Gary Lineker zei natuurlijk ooit, ik heb nooit een betere voetballer gezien dan Diego Armando Maradona. Maar Messi komt op een goede plek 2. En daar zijn de klassementen bijgehouden. En daaruit blijkt dat Lionel Messi tweede staat in het overtredingenklassement op een WK voetbal. Hij heeft 65 overtredingen zijn er in totaal gemaakt op alle WK's op hem. Maar de koploper nog altijd, Diego Maradona, 152 overtredingen in die 4 WK's die hij heeft gespeeld. Dat is ook een ongelooflijk aantal toch, hè?
Ik denk wel dat er toen meer mocht. Dat er meer geschopt werd. Dus dat het van Messi best wel heel veel is dat die overtredingen op hem worden gemaakt. Want nu wordt het veel korter gehouden. Kijk naar de afgelopen keer met die Laos.
Ja.
Dus er is minder mogelijk. Hè, als je Maradona in 86 zag en die Koreanen die liepen te schoppen. Of in 90 die uit Cameroen. Nou, dat zie je nu eigenlijk bijna niet meer. Want als dat gebeurt, dan staan er na een kwartier nog maar 8 op het veld. Als je een goede scheidsrechter hebt. Dus ik denk dat die cijfers zich wel redelijk naar elkaar verhouden. Ja, het blijft natuurlijk de discussie. Als je jong bent geweest, je hebt Maradona toen zien spelen, dan ben je geneigd om te zeggen dat de beste is. Als je nu jong bent, dan ben je geneigd om te zeggen dat Messi de beste is. Ik denk wel dat hij het langer heeft volgehouden. En het maakt ook niet zo heel veel uit, toch? Het is niet te bewijzen wie de beste was.
Nee. Maar,
ja, uiteindelijk is het wel zo, als je die wereldtitel ook nog hebt gewonnen, dan heb je toch een streepje voor. Dus ik weet niet of het Messi te doen is om gelijk te komen met Maradona, maar het maakt wel je carrière compleet natuurlijk.
Motiveer Messi nou niet meer, hè? Geen gekke dingen zeggen, anders gaat hij weer zometeen naar jou staan op die tribune zometeen. Hè? Krijg je dat?
Nou, ik heb aan die woorden van Maarten gehouden. Die zei ook van ja, nu roept iedereen Argentinië moet kapot, maar waarom eigenlijk? Kijk, het is natuurlijk wel zo wat Dumfries na afloop zei. Hè? Het gaat wel om een finale, er staat wat op het spel, dus het is ook niet zo gek dat alles uit de kast wordt gehaald en dat er af en toe iets ordinairs bij komt of iets waarvan je denkt, nou ja, kijk, Van Breukelen riep ook de meest verschrikkelijke dingen tegen Duitsers toen, hè? Dat ze dood moesten gaan en weet ik het wat allemaal.
Sterfst, hè?
En toen vonden we het allemaal prachtig. Nu vinden we het minder mooi, maar het hoort er toch allemaal een beetje bij op weg naar de grootste prijs die je kunt halen in je carrière.
Ja. Ondertussen wordt er wel aan redelijk wat Nederlandse spelers uit het Nederlands elftal getrokken. Tenminste, dus een aantal spelers staat in de belangstelling van clubs. Nou ja, Gakpo hebben we het gisteren uitgebreid over gehad. Ook Andries Noppert wordt nu genoemd. Niet alleen in binnenland bij Ajax, maar ook in het buitenland. Dat is voldoende interesse. Dat is ook logisch na zo'n WK toch? Ineens is hij de grote onbekende en is hij de man ineens die iedereen aan het volgen is.
Vooral omdat hij ook bij een kleine club speelt. Dus hij is natuurlijk voor relatief normaal bedrag op te halen. Het is voor hem wel zaak als hij nog een keer. Het is de minst verdienende speler geweest in deze selectie. Hè, laagste salaris. Er is nog nooit een transfersom voor hem betaald. Dus daar houdt een speler ook vaak nog wat aan over. Dus als hij bijvoorbeeld uiteindelijk vergeldt. Als hij uiteindelijk wat wil. Ja, dan moet hij natuurlijk nu die stap maken. Heerenveen heeft hem gratis gehaald. Dus die zal bij een redelijk bedrag ook denken. Ja, dat is prima. Dus het is voor hem fijn als er interesse is. En ik denk dat hij het ijzer moet smeden nu het heet is. Als hij langer wacht, dan wordt het een ander verhaal. Er is ook een verhaal van in de krant. Er is best een grote kans dat Koeman deze ontdekking van Van Gaal en Hoek al snel weer overboord gooit. Hè?
Dat denk je?
Nou, het zou best kunnen, maar daar zitten wel twee kanten aan. Het is vaak zo dat als een speler uit het niets komt en niet iedereen daar helemaal van overtuigd is of was, dan kan een volgende coach denken, ja, waarom eigenlijk? Hij heeft nog een paar goede alternatieven natuurlijk. Het is wel zo, als hij naar Ajax zou gaan, ik heb begrepen dat hij op een lijst staat, dat er vanuit het kamp Noppert en vanuit het kamp om hem heen in de clubs, dat het nog niet zo is dat ze in onderhandeling zijn of dat er een bod is, maar dat er wel aan hem gedacht wordt. Maar stel dat hij dat doet en hij komt in de Champions League, ja, dan kom je natuurlijk ook op een hele andere manier binnen bij het Nederlands elftal. Hè? Als hij dat niet doet en stel hij komt geen club of hij gaat ergens op de bank zitten, dan wordt het al heel wat anders. Dus als je bij Heerenveen speelt of je gaat in de Premier League als tweede keeper of je komt in Italië, ergens als tweede keeper, ja, dan is de kans groot dat zijn carrière bij Interlands blijft bij die 5 op het WK. Dat is natuurlijk best realistisch. Dus ik denk voor hem dat het allerbeste zou zijn als hij inderdaad Ajax interesse heeft en hem ook tot eerste keeper bombardeert. En dat hij de Champions League ingaat, dat hij goed presteert en dat hij dan bij Oranje kan zeggen, ja kijk, ik ben nu ook keeper van de Ajax, van de ploeg die in de Champions League speelt. waarschijnlijk, want dat moeten we ook nog maar afwachten natuurlijk. En dan verdient hij een hoop geld, dan heeft hij zijn transfer gemaakt en dan heeft hij in de hiërarchie ook een stap gezet. Dus dan zou hij bij het Nederlands elftal blijven. Als het Nederlands elftal heilig voor hem is, hè, daar zijn we natuurlijk eigenlijk altijd maar van uitgegaan. Maar er zijn ook spelers die misschien denken, nou ja, er moet wat op het bankrekeningetje komen en mevrouw moet tevreden zijn. En over 10 jaar moet ik niet nog analist moeten worden om geld te kunnen verdienen. Het maakt niet zo gek veel uit of ik in het Nederlands elftal speel als ik straks maar ergens een goed contract kan tekenen. Maar ik denk dat Noppert wel graag... ik denk dat dat wel een type is die ook voor het sportieve gaat. Maar ik denk dat hij heel weinig verdiend heeft voor een profvoetballer in al die jaren. Als hij bij deze clubs hebt gezeten. Dus dat het voor hem wel zaak is nu om een keer een klapper te maken.
Maar het kan ook zijn dat hij gewoon denkt, weet je wat, ik maak het seizoen in ieder geval bij Heerenveen af. Dan heb je in ieder geval wat te doen. Waarom niet? Alleen maar die lange bal geven bij Ajax naar voren.
Is misschien ook het moment. Ja, dat zou best kunnen hoor. Maar dan is het momentum misschien ook snel weg. Hè? Hij is natuurlijk uit het niets gekomen. Ja, stel dat je bij Heerenveen speelt.
Maar wordt hij slechter van om bij Heerenveen? Stel dat hij komt terug en Heerenveen zegt, hier is een sterk verbeterd contract. Word je slechter van spelen bij Heerenveen?
Nee, natuurlijk word je daar niet slechter van. Maar het zou ook kunnen dat hij daar niet zijn top haalt. En dat mensen al snel denken, ja, dat was een eendagsvlieg. En financieel, je zegt een verbeterd contract, maar Heerenveen betaalt natuurlijk nooit wat de ploeg in Serie A, Premier League of Ajax betalen. Dus op dat vlak wordt hij er wel slechter van. Als hij een half jaar wacht, en dat kan natuurlijk, hè, want ja, waarom zou een club in de winterstop een keeper halen? Als je gewoon een selectie hebt met een keeper, waarom zou je dat doen? Maar als je langer wacht, dan kan het momentum ook een beetje voorbij zijn. De interesse een beetje weg hebben. En je ziet het nu op het WK. Het ging heel erg over Noppert bij al die persconferenties, maar het gaat hier nu over Bounou, keeper van Sevilla, die het bij Marokko geweldig doet. Livakovic, keeper van de Kroaten, die het fenomenaal doet. En Martinez natuurlijk, de keeper van Argentinië, die heel goed in strafschoppen is. En dan mis ik er nog één.
Loris.
Nou ja, Frank, ja, Loris, maar goed, ja, die kennen we allemaal natuurlijk al een eeuwigheid. Dus daar hebben we het niet zoveel over. Maar die keepers pakken nu alweer de schijnwerpers. Zo snel kan het gaan. En als er straks weer een penalty-serie is. En zo'n Livakovic speelt ook maar gewoon bij Dynamo Zagreb. Die zal ook geen miljoenen verdienen. Ja, dan is die misschien weer op het lijstje van de grote clubs. En dan moet je ook wel afvragen. Hoeveel clubs hebben een keeper nodig? Dus ja, voor Noppert is het te hopen dat er inderdaad iemand is die denkt, ja, we willen die hele lange keeper. Dat moeten we hebben, zo'n lange keeper. En we hebben meer gezien dan dat we van hem verwacht hadden. Halen die jongen voor een leuk bedrag. Heerenveen blij, Noppert blij. En Heerenveen vindt echt wel weer een keeper die ze op plek 6, 7, 8, 9 in de Eredivisie houdt, toch?
Ja, nee, zeker. Maar zo zie je maar weer hoe snel een carrière kan gaan, toch? Ik bedoel, in Italië bijna niet gespeeld. Bij Dordrecht kon hij vertrekken. En via een jaar Eagles, waar hij uiteindelijk eerste doelman werd, door naar dit. En dan vervolgens,
Nooit een transfersom. Dus ja, het is bijna onvoorstelbaar natuurlijk dat je dan op je 28ste straks in één keer 10 miljoen of zo moet opleveren. Dat zou bijna onvoorstelbaar zijn. Maar ja, dat zie je als één trainer denkt, ja, en je maakt dat vertrouwen redelijk waar. En die trainer, die geeft je het vertrouwen. En die zeg je op een groot podium, ja, dan kan dat.
Ja, want Norbert heeft
het gewoon wel goed. Had Bijlo kunnen overkomen. Komt natuurlijk wel uit een andere club. Maar dat had hem ook kunnen overkomen. Pasveer is een ander verhaal natuurlijk. Ja, ja. Die is op zo'n leeftijd dat als hij nog een keer een stap gaat, dan zit je in de woestijn of misschien in Japan of iets dergelijks. Maar voor deze jongen kan het nog. Ja. Dus laten we hopen voor hem dat er een mooie stap komt. Zonder dat ik natuurlijk Heerenveen wil afdoen als een kleine club. Maar ja, als hij echt een stap wil zetten, moet hij het volgens mij zo snel mogelijk doen.
Makkelie trouwens nog steeds kans op de WK-finale. Hè? Halve finale is definitief niet. Maar de finale nog steeds wel. Op het kan nog steeds.
Volgens mij kan je niet een halve fluiten en dan een finale. Hè?
Nee, en aangezien ze Orsato al de halve finale hebben gegeven vanavond van Argentinië en Kroatië.
Ik vond die Argentijnse scheidsrechter ook goed. Ik weet niet of die naar huis is, maar Argentinië zit er nog in.
Ja.
Het zou ook de derde en vierde plaats kunnen zijn.
Ja.
Ja, laten we hopen dat hij die finale mag fluiten. Zou natuurlijk leuk zijn. Is nog nooit gebeurd, toch?
Nee.
Een Nederlandse scheidsrechter die dat haalt. En Kuipers vloot volgens mij de EK-finale.
Ja.
Dus we staan er best goed op. En we hebben natuurlijk heel vaak heel veel geklaagd in de podcast ook. Maar ook in de kranten en gewoon de mensen na het weekend. Hoe slechter gefloten is in de Eredivisie. Maar hier komen er af en toe een paar voorbij waar je natuurlijk ook je wezenloos van schrikt.
Ja.
En Makkeli is natuurlijk wel de laatste jaren een gerenommeerd scheidsrechter geworden.
Ik zat trouwens nog te bedenken, jij zit dat Marokko te kijken, maar daar voetbalt een speler die bij Feyenoord natuurlijk nog een seizoen heeft gespeeld. Amrabat, die nu geprezen wordt, werkelijk waar, in elke buitenlandse krant. Wat een top.
Ja.
En toen bedacht ik me, waar is dat nou misgegaan in de Kuip?
Ja.
Verkeerde timing, verkeerde moment?
Nee, ze hebben hem natuurlijk gehaald terwijl het middenveld intact bleef. En eigenlijk was er dan geen plek om gelijk in te stromen. Dus het beste zou zijn, je gaat de speler weg. Jij wordt dus vervangen gehaald. Je gaat de voorbereiding op die plek spelen. Je speelt hier in het elftal. en klaar. Dat was niet zo. Nou ja, dan gaan ze toch een beetje zoeken. Spelen die gehaald is, spelen met kwaliteit. Dan wordt hij af en toe op een andere plek gezet. Ze kwam nu als rechtsback te spelen.
Ja.
En ja, dan maakte hij wat foutjes tegen Ajax, kan ik me herinneren. En dan werd het wat moeilijker. En ja, dat middenveld bleef ook intact. Vilena ging ook niet weg. El Amadi speelde natuurlijk geweldig. Dus voor die posities was het moeilijk voor hem. En ja, hij heeft wel besloten om weg te gaan. En in België moest hij nog, was het ook nog een doorstart. En toen heb ik begrepen dat hij bij de Italiaanse interesse van Hellas Verona heeft gezegd van ja, jullie kunnen me halen, maar ik kom maar voor één positie. Dat is op 6 voor de verdediging. Anders hoef je me echt niet te halen. Nou, die Italianen hebben dat gedaan. En ja, ik sprak zijn broer, hebben we morgen in de krant. En die zei wat spitsen hebben voor het doel. Hè? Dus soms dat je denkt, hoe kan het nou dat hij toch weer goed op die goede positie staat. Dat heeft hij eigenlijk als 6. Als ruitenwisser voor die verdedigingsspeler weet hij eigenlijk heel vaak in welke zone die bal gaat vallen, waar die moet staan. Ja, en vertrouwen doet natuurlijk ook heel veel. Als je een paar goede wedstrijden speelt, dan ga je beter en beter spelen. En dat over, als we het hebben over momentum, dat heeft hij nu natuurlijk ook wel te pakken. Iedereen vindt hem goed op dit moment.
Ja, nee.
Dan ga je ook, dan ga je ook steeds verder. Dus ook voor hem zal er wel een transfer in zitten. Hè? Fiorentina is natuurlijk een goede club. Maar ja, er zit nog wel iets boven. Ik denk niet dat hij voor het niveau Real Madrid of Barcelona, weet je wel, de echte voetballende ploegen. Hoewel die ook best goed kan voetballen hoor, maar er zijn natuurlijk zat ploegen, de top van Italië en zo, die hem zouden kunnen gebruiken, maar ook in de Premier League.
Ja.
Ja, als je zo'n WK speelt, moet je ook je kans grijpen. En Fiorentina misschien ook wel.
Dat is waar. We begonnen deze podcast ook met de kop Tilburg trainers Kerkhof. Ook een uitstapje even maken naar de keukenkampioen-divisie. Want Hofland is daar ontslagen. Is toch jammer. Hadden we elke vrijdag of één keer in de vier weken op vrijdag in de podcast. Maar het is ondertussen echt wel een Kerkhof aan het worden. Ik bedoel, de een na de ander sneuvelt daar. Dat is een beetje wat Sparta in het verleden had. Er zijn van die clubs die ineens zo'n fase hebben dat de een na de ander eruit gaat.
Ja, het is toch het verwachtingspatroon, denk ik. En het is een grote club natuurlijk. Zeker voor de begrippen waar ze nu spelen. Veel mensen die wat verwachten, volle stadions. Ja, als het niet goed gaat, dan willen de mensen toch koppen zien rollen. Dus die nederlaag tegen NAC, die komt dan dubbel aan. Dat is de rivaal. En ja, ze laten die Jacobs zitten. Hè? Jacobs is het toch, die van Almere City komt. Die heeft die selectie samengesteld. Maar ja, als het niet goed gaat, is dat natuurlijk de volgende. En uiteindelijk, algemeen directeur Martin van Geel zit er ook nog. Ja, die heeft al die mensen uiteindelijk aangesteld. Hè. Je bent de baas.
Mm-hmm.
Dus dan komt hij ook nog een keer. Die zou ook nog een keer aan bod kunnen komen. Wat mij wel opvalt, is dat Petrovic, daar werd altijd heel erg om gelachen. Ja, die heeft ze uiteindelijk nog erin gehouden. En die heeft het uiteindelijk daar nog goed gedaan. Alleen ja, die wilde volgens mij Bogers als assistent. Dat was niet mogelijk. Hadden ze het achteraf denk ik maar gedaan. Hè? Wat maakt het uit wie als assistent. Als een trainer daar tevreden mee is. Dan heb je volgens mij gewoon een goede zaak gedaan. En nu hebben ze zitten zoeken. Zitten puzzelen. En dan vliegt Grim eruit. En nu Hofland. Voor Hofland is het lastig. Zijn carrière. Hè? Dus dit is niet de eerste keer dat hij ontslagen wordt. En ja, voor Willem II is het ook een ramp. Want ja, daar wordt zoveel verwacht. Die hebben een selectie toch wel samengesteld met het idee zo snel mogelijk terug te keren. Ja, dat gaat toch lastig worden. En advocaat kunnen ze niet meer halen.
Nou, Petrovic. Ze kunnen Petrovic nog bellen, toch?
Petro kunnen ze wel niet. Ja. Zou Tilburg te ver zijn geweest? Denk dat nog net binnen rijafstand.
Dat is qua tijden vanuit Den Haag wel lastig, hoor. Dan moet je toch langs Rotterdam. Dat is echt niet te doen. Dan moet je de Verbrienoord voorbij en dan. Nee, dat is vanuit Den Haag echt niet te doen, joh.
Ik zag dat hij vooral klaagde over. Normaal kwam hij 9:15 zijn bed uit.
Ja.
Maar dat hij de wekker staan ook. Maar nu 9:45, dat was een hele omschakeling. En dat had hij bij Feyenoord ook steeds. Dus als het donker werd in de winter. Hè, dus die vroeg zijn bed uit in het donker nog op de club aankomen en zo. Dan werd hij een beetje chagrijnig van. Dus richting de zomer vond hij het fijner. Maar ja, als hij pas richting de zomertijd bij ADO begint. Dan staan ze 224 punten achter. Dus om nog wat te bereiken, moet hij wel in de winter starten.
Kan hij wel gaan beginnen. Goed, we gaan naar het slot van deze podcast.
Ik heb nog één dingetje ook.
Oh, sorry, ja.
Johnny Rep, zijn hele verzameling laten veilen.
Ja.
Ik heb de veilingssite gezien, ik ben het even kwijt. Ik zag er schitterende dingen tussen staan als je van verzamelen houdt. Toen ik aan deze podcast begon, stond de WK-medaille van 1974 op €5500. Maar die werd ingeschaald tussen de 20.000 en €30.000. Dan gaat de 9% naar de veilinghouder. Ik zag shirtjes van het wereldelftal. Hij heeft heel veel shirts heeft hij al weggegeven of is hij kwijtgeraakt. Hij had Maradona bijvoorbeeld. Maar ook medailles van Ajax. En daar wordt flink op geboden. Posters die hij gesigneerd heeft. Het is geen geheim dat John wel iets kan gebruiken, hè, financieel. Dus het is niet zo dat hij onder een brug leeft. Maar hij heeft in zijn carrière natuurlijk wel het een en ander verdiend. Maar in Frankrijk is het lastig geweest met de belastingdienst en zo. Dus ik weet nooit zo goed wat ik hiervan moet denken. Ik zou zelf
9%
denken,
gaat naar hem. 9% gaat naar hem?
Of nee, 9% gaat naar het veilinghuis, okay, zeg maar. En de rest van het bod gaat naar hem. En dan moet het nog gratis verzonden worden. Dat moet natuurlijk ook... Dat moet natuurlijk ook heel secuur gebeuren, want anders gaat de medaille misschien bij PostNL in de binnenzak van Arie, die toevallig dienst heeft. En denkt, deze is goed, die neem ik mee. Maar ik vind het altijd lastig, omdat die mensen hebben zoveel gepresteerd, hebben zoveel mooie dingen bewaard. Dat zou in de familie moeten blijven. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, als je nu met heel verzameling bij elkaar misschien een ton of anderhalve ton ophaalt. Ja, en je kan het goed gebruiken, dan leef je misschien nog even fijn en je kinderen krijgen er misschien ook wat van. Dat is misschien meer waard dan die medaille, maar ik vind het toch altijd een beetje onverteerlijk dat zo'n medaille die jij gewonnen hebt, weliswaar met een tweede plek, dat die dan ergens op zolder bij Piet ligt, omdat die geld heeft. Want ik kan me ook niet voorstellen dat je die zo graag wil hebben, want ja, het is natuurlijk, het is niks van jou natuurlijk. Hij is van zijn jongen. Als die hem je niet gegeven hebt, je hebt hem gekocht, een shirtje kan ik me nog wel voorstellen, maar zo'n medaille, ja. Ik heb ook wel eens een medaille gehad van iemand die de marathon had gewonnen. Die heb ik toen heel trots bewaard. Tot je op een gegeven moment denkt, ja, ik heb nog niet eens de halve gelopen. Dus wat moet ik eigenlijk met dat ding? Maar in dit geval, ja, het zou eigenlijk in een museum moeten belanden.
Nou, nee, ik zou moeten doen. Je zou eigenlijk moeten kopen en hem terug moeten geven aan Sean Rep. En zeggen, ik heb hem gekocht voor de mooie carrière die je hebt gehad. Alsjeblieft, hier mag je hem houden.
Ja, maar weet je wat Sean dan doet? Verkoopt hij hem
verkoopt hij weer.
Verkoopt hij nog een keer. Nou, eigenlijk, maar dat gaat de KNVB natuurlijk ook niet doen. Maar eigenlijk, dit moet eigenlijk wel... Ja, ik weet niet hoeveel medailles er uiteindelijk bij de KNVB zijn gekomen, maar dit moet wel bewaard worden natuurlijk. Een zilveren medaille van het WK, maar ook zijn Champions League of toen heb ik op één ding met Ajax. Ik heb hem wel eens geïnterviewd toen er is natuurlijk een foto van dat hij bij Juventus tegen Juventus had gescoord en dat hij dat shirt had, want dat wist hij ook niet meer waar dat was. Ja, en toen, je hebt van die bureaus, die komen langs en die kijken naar de verzameling. En bij Willem van Hanegem heeft Alice van Hanegem, zijn dochter, heeft alles zo'n beetje in handen. Maar daar hoeven ze geen bod op te doen. Die wil niks afstaan. Er willen ook schitterende dingen tussen zitten. We hebben wel eens een verhaal gemaakt. En dan trek je shirts uit tassen waarvan je denkt, goh, wat schitterend dat die er allemaal bewaard zijn gebleven. Maar bij John zijn ze te koop. Ze moeten snel zijn, volgens mij nog een paar dagen.
En dan is het precies.
Ja.
Nou, gaan we nu naar het slot van deze podcast.
De vraag van vandaag.
We hebben de rubriek een beetje veranderd. In plaats van het historisch feitje maken we de vraag van vandaag ervan. Zodat dan mensen ook weten waar het over gaat. Dan ga ik eerst even beginnen natuurlijk bij de vraag van gisteren. Want ja, Sjoerd had echt een hele mooie en korte vraag voor je.
Het WK 98 zullen we nog een keer bijpakken. Mm-hmm. Wel even de leukste WK's vanuit de oranje perspectief, denk ik, in de geschiedenis. Ja. De moderne geschiedenis althans. We weten natuurlijk allemaal dat Nederland in de halve finale tegen Brazilië speelde en daar een penalty had verdiend. Omdat Pierre van Hoorn aan zijn shirt werd getrokken door Vito Baiano. Hè? Was dat? Ja. Toch zo weet hij niet. Junior. Baiano in ieder geval. Baiano, ja. En er wordt wel eens gezegd van ja, als we de VAR hadden gehad, hè, dan hadden we in de finale gestaan. Dat valt te betwijfelen. Want Dennis Bergkamp, man van de wereldgoal tegen Argentinië in de kwartfinale, die had op dat toernooi, als er een VAR was geweest, keihard rood moeten hebben. En de vraag is, in welke wedstrijd, over welke wedstrijd hebben we het nu? En tegen welke speler maakte Bergkamp die, dat kunnen we wel verklappen, overtreding?
Nou, dat was de vraag. Korte vraag, toch? Weet je het nog?
Ja.
Ja, want ik heb Ronald moeten zeggen. Ronald heeft hierop geantwoord. Die zei het was tegen Joegoslavië.
Ja.
Die had het goed, inderdaad. Wat had hetzelfde zitten denken?
Michailovic, toch?
Dat was het tweede antwoord wat ik erbij zei. Wat had hij dan niet bij staan? En het mooie was, ik was het aan het opzoeken. Na afloop van die wedstrijd is er zoveel gedoe geweest dat zelfs Sepp Blatter de terugcommissie heeft gevraagd om alsnog een straf uit te delen aan Dennis Bergkamp na afloop van die wedstrijd. Die vond het niet kunnen van Bergkamp.
Nee.
Er ging bovenop hem staan. Dat,
Van Basten had dat ook wel eens. Die sloeg die Plovy toen het licht uit zijn ogen. Nette jongens, goede spelers die dan toch af en toe... anders kan het ook bijna niet natuurlijk om in de top te spelen. Maar Gary Lineker heeft volgens mij nooit een gele kaart gehad. Hè?
Nee.
Die heeft toch ook zware wedstrijden gespeeld. Maar deze jongens beten wel van zich af. Terwijl als je ze zo zag, dat je nooit dat idee kreeg. We hebben trouwens Bergkamp nog benaderd voor dat verhaal natuurlijk over Argentinië. Toen we tegen Argentinië moesten. Ja. En wij kregen te horen van het Umfeld. Dat hij had gezegd, we hebben zoveel aanbiedingen gehad. En je weet wat er mee te doen valt. Alles afzeggen. Dus hij heeft zich nergens laten zien of horen. Hij wil daar niet meer over praten.
Oh.
Moet hij natuurlijk zelf weten. Daar heeft hij alle recht toe. Maar het is best wel zonde dat spelen, zo'n grote speler zich eigenlijk niet meer laat horen. Dat lijkt het een beetje verbitterd. Ik weet niet of dat zo is hoor, maar Ik vind het zonde, want als je de naam Bergkamp ook hier ergens laat vallen, weet iedereen meteen.
Argentinië.
Die schitterende goals. Ja, ja, Argentinië heeft die schitterende goals in de Premier League.
Dat is waar.
Ja.
Dan ga ik nu een vraag doen, want morgen moet je ook namelijk in de podcast verschijnen waarschijnlijk. Hè? Want je gaat natuurlijk naar Argentinië toe met Sjoerd, maar dan als je terugkomt, dan nemen we weer eentje op. Dus ik doe de vraag even voor morgen en ook voor de luisteraars thuis. Ooit was ik bij een amateurwedstrijd, daar kwam een wissel het veld in. En de trainer riep vanaf de zijkant zijn naam en hij luisterde niet. En hij riep nog een keer zijn naam en hij luisterde nog niet. En de derde keer riep hij, kom hier, wissel weer terug. Dat was vrij vlot, was binnen een minuut was dit gedaan. Dat was de trainer van FC Lisse, Wim Schaap, die dat ooit deed in het amateurvoetbal. Maar de vraag van deze dag is, de snelste wissel vanaf de start van een wedstrijd op het WK voetbal. Welke speler was de snelste wissel? Dus wie ging eruit? Wie kwam erin? Eigenlijk ook wel, welk WK was dit? En na hoeveel minuten werd die wissel eigenlijk gedaan? Vanaf de start van de wedstrijd, de snelste wissel op een WK.
Ik moet alleen maar aan Aten Mos denken, maar dat was niet op een WK. Hè?
Nee, dat was na 24 minuten, 15 minuten bij Vitesse. Ja, precies.
Ja, twee keer volgens mij ook. Ja, ja. Ja,
maar het is iets korter, dus je hebt er even na te denken. Je kan misschien op Twitter misschien nog wat luisteraars inschakelen. Maar de snelste wissel ooit op een WK vanaf het begin van de wedstrijd.
Jongens, help me.
Hij heeft hulp nodig voor morgen. Ik hoor het al. Goed, morgen een nieuwe AD Voetbal Podcast en een nieuwe vraag van vandaag. Mikkels, dank en ik spreek je morgen.
Ik ga er even bieden op John zijn medailles.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.